Goedemiddag allemaal, welkom in de Koepelkerk. Iedereen hier aanwezig en ook de mensen die thuis meeluisteren. Van harte welkom. Ik heb een aantal mededelingen van de kerkenraad. In het gezin van broeder en zuster Geert en Willemieke Driebergen is maandag 24 oktober een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Joël Jan en de roepnaam is Joël. In het gezin van broeder en zuster Auke en Jacqueline Roorda is op woensdag 26 oktober een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Iris Noralie met als roepnaam Iris. Binnengekomen met beleidingsattestatie van de kerk te Wageningen is broeder Jaap Groenendijk en hij woont nu aan de Schoutenstraat 78 in Noord 3. Binnengekomen met doopattestatie van de kerk te Amersfoort Oost is zuster Marianne van Bokkum aan de Orgislaan 21-3 in Zuid 2. Verder is als beleidend lid binnengekomen van de protestantse gemeente van Arnhem broeder Wilbert Slagboom aan de Hansestraat 129 in Noord 2. Aanstaande woensdag 2 november is het dankdag voor gewassenarbeid. Die avond is er om 19:30 een dienst waarin dominee Gert Hutte zal voorgaan. De collecte is dan bestemd voor de diaconie. Er is vanmiddag ook in de Bijbelklas voor de groepen 4, 5 en 6. De eerste collecte is bestemd voor de evangelisatie, voor de alfacursus. En de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Zometeen zal voorgaan dominee Gert Hutten. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen, nogmaals van harte welkom in deze kerk. Arjan heeft uiteindelijk zijn vrouw gevonden. Hallo Arjan. Welkom jongen. En Bas, welkom. Goed gevoetbald gisteren of niet? Maar van harte welkom allemaal in deze kerk en het thema voor deze middag is een mooi thema. We gaan nadenken over hoe prachtig en hoe mooi Jezus is. Dus het thema is schitterende Jezus. Dus dat is het thema voor vanmiddag, schitterende Jezus. We mogen, zoals we dat altijd doen hier in de kerk, eerst ons hart richten op onze God en Vader in de hemel. En dat doen we door met elkaar een aantal liederen te zingen. En dan zingen we, ik dank u voor uw genade, o Heer. En daarna, nooit kan het geloof te veel verwachten. Laten we gaan staan.
Met een kruis op zijn rug en een dode kruis.
mogen met elkaar uitspreken dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we in de kerk met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God zelf ook in ons midden aanwezig is. En wij mogen Gods aanwezigheid in deze wereld meer en meer opmerken. En het is geweldig als je gaat zien dat hij er is en dat hij voor je zorgt. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor jullie. En vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ga u zitten. Zullen we bidden met elkaar? Geweldige, liefdevolle Vader. U bent een bijzondere Vader. En dank u wel dat we hier op deze middag weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Wat geweldig dat, dat u dat in het hart hebt gewerkt van ons allemaal om hier te zijn. Om te luisteren naar uw prachtige woorden. Om ons te laten opbouwen en verfrissen. Vader, het is zo uniek hoe u bent en hoe u regeert en hoe u voor ons zorgt. Vader, u wilt niks anders dan dat we rust vinden aan uw vaderhart. En wat is het leven vaak druk. En wat worden we ongelooflijk vaak opgejaagd en opgezogen door van alles en nog wat. Soms dan kunnen we zelfs tegen een burn-out aan zitten. En vader, soms dan achter geloven we in allerlei leugens om ons heen. We kunnen niet van onszelf houden. We vinden onszelf niet mooi en niet waardevol. En we luisteren steeds meer naar de aanklachten van de duivel. En dank u wel dat we dan hier mogen zijn. Dat we tot rust mogen komen. Want dat is wat u zo ontzettend verlangt. Kom bij mij en ga in mijn rust. Leg al die lasten bij mijn voeten neer. Vader, dat willen we leren in deze dienst. Om op te houden met jakkeren en jagen en doen. En we willen eerst maar eens even lekker naar u luisteren. We willen kijken naar wie u bent. We willen gaan genieten van uw genade. Want dat is wat u wil. Dat we genieten van wie u bent. Dat we genieten van alles wat u geeft. Vader, en ik wil graag genieten van alle mensen die in de kerk zijn in deze dienst. En er zijn prachtige mensen. U hebt ons allemaal gemaakt. U hebt met ieder van ons een plan. En iedereen die hier is uitermate waardevol in uw ogen. U hebt ons nodig. We zijn voor u onmisbaar. En we zijn zo geliefd door u. Dank u wel daarvoor. Vader, geef dat we leren om zwak te zijn. Om onze stoerheid af te leggen. Want in kwetsbaarheid en in zwakheid, daar groeit de vrucht van het geloof. En niet als we maar stoer blijven doen. Vader, wat is het heerlijk om vrienden te hebben waarmee je alles kunt delen. Of vriendinnen. Of een vader of een moeder of een broer of een zus. Waar je gewoon kunt janken, waar je gewoon zwak kunt zijn. Vader, en zo willen we dat ook leren bij u. En het kan. Want uw hemel is open en er is vergeving voor ons allemaal. En omdat die vergeving er is, kunnen we met alles in het leven keer op keer naar u toe gaan. En u veroordeelt ons niet, maar u hebt ons lief. Met niet te stoppen en niet te stuiten. Liefde. Dank u wel daarvoor. Vader, wilt u het kinderwerk zegenen van deze middag? Zegen ons allemaal. Wilt u de muziek zegenen? Wilt u ons luisteren zegenen? Wilt u ons vervullen met kracht en met uw geest? En geef ook, Vader, dat ik in geest en kracht mag spreken, zodat we vol van de heerlijkheid van Jezus naar huis gaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo schitterend bent. En dat willen we gaan zien in deze dienst. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Lieve Vader in de hemel. Amen. We zingen met elkaar een kinderlied. Dat is uit het Gereformeerde Kerkboek, gezang 161. Dat is Heer, u bent mijn leven, een heel bekend lied. Dat is niet eens alleen een kinderlied. Dat kunnen we mooi met elkaar zingen. En als dat kinderlied is gezongen, dan mogen de groepen 4, 5 en 6, dus de kinderen van groep 4, 5 en 6, met de leiders van de kinderbijbelklas meegaan. En dan is er voor jullie een speciaal programma. En dan horen jullie weer prachtige dingen over wie God is. Dat we gaan zingen. Thank you. Laten we gaan lezen uit Gods woord aan ons en ik nodig je uit om mee te lezen. En we beginnen dan met een paar woorden uit 2 Korinthe 4. Dus ik wil met u lezen een paar woorden uit 2 Korinthe 4. Het zijn trouwens echt geweldige hoofdstukken om thuis eens goed te bestuderen. Met je vriend of vriendin, of met je man of met je vrouw, of gewoon met bekenden. 2 Korinthe 3 en 4. Echt belangrijke hoofdstukken. Over de sluier die over je verstand kan liggen. En die sluier die weg moet en hoe die weggaat. Dus kan je echt aanbevelen om dat bijvoorbeeld eens met de kring te bespreken. Dus 2 Korinthe 3 en 4. Prachtige hoofdstukken. En we lezen nu 2 Korinthe 4, vers 3 tot 7. Daar staat dit. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan, de ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus die het beeld van God is. En daar gaat het om dat vers. Hè? Wie is Jezus? Hij is de luister. Het gaat over de luister van Christus en hij is het beeld van God. Dan lezen we verder. Wij verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen. Het in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van de Heer Jezus. Dus wil je de luister van God kennen, nou die straalt af van het gezicht van de Heer Jezus. En dan staat in vers 7, maar wij allemaal zijn slechts een aardepot voor deze schat. En het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Dat is de eerste lezing uit de Bijbel. De tweede lezing komt uit Colossense 2. Over wie is de Heer Jezus? Daar staat dit, Colossense 2. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer. En voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden. Opdat ze tot volle rijkdom van het allesomvattende inzicht komen. Tot de kennis van Gods mysterie en dat is Christus. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalsprong brengt. Want hoewel ik niet lijfelijk aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent. En hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Jezus Christus, nu u hem als u Heer aanvaard hebt. Zover lezing uit Kolossenzen 2. En we zingen met elkaar een prachtige psalm. Die gaat over Jezus. Alle psalmen gaan over Jezus. Dat is ook al apart, zeg maar. Maar deze psalm die zingt dat Jezus onze koning is. Laten we dat zingen met elkaar. Jezus onze koning. Psalm 145, vers 2 en 4. Deze middag nadenken over het thema schitterende Jezus. En ik haal dat, nou ja, misschien hoef ik het er niet eens ergens vandaan te halen, de hele Bijbel staat er vol van. Maar in ieder geval staat het in 2 Korinthe 4. Ik heb trouwens een galmpje in mijn microfoon, klopt dat of niet? Valt het mee? Zit het in mijn oor, kan ook. Valt mee? Oké, prima, het zit in mijn oor. Ja. Maar we willen dus nadenken over hoe prachtig en uniek de Heer Jezus is. En ik hoop dat u daardoor ook opnieuw geraakt wordt en verrast wordt ook. Nadeel kan zijn, hè, als je al heel lang gelooft dat dingen vanzelfsprekend worden. Nou, dat is niet echt de bedoeling. Dat als iets vanzelfsprekend wordt, dan gaat er iets niet goed in je leven. Als dingen gewoon worden, dan klopt het ook niet helemaal. Dus ik hoop echt van harte dat jullie vanmiddag opnieuw mogen zien hoe geweldig en schitterend Jezus is. Ik zal even uitleggen waar we mee bezig zijn hier in de kerk. En met kerk zijn, dat is logisch. Maar... Wij zijn bezig op dit moment met een serie preken over het thema kerk zijn zonder muren. En we denken in die serie Kerk zijn zonder muren, denken we na over de vraag, wie zijn wij als mensen en wie zijn wij als kerk? Dus dat is de vraag. Wie zijn wij als mensen en wie zijn wij als kerk? En ik ben bezig binnen die wat grotere serie waar Jan ook een aantal preken in houdt, ben ik bezig met uitleggen wie wij zijn. Wij zijn namelijk geschapen naar het beeld van God. Daar ben ik mee begonnen. Genesis, waar God zegt, jullie zijn allemaal geschapen naar mijn beeld en als mijn gelijkenis. En ik heb gezegd in die preek dat het uitermate belangrijk is om zo naar elkaar te kijken. Kijk maar even weer naar elkaar. Kijk maar, doe maar. Wij zijn allemaal geschapen als het beeld van God. Kijk maar even naar elkaar. Doe maar weer. Je bent een beeld van God. Dat betekent dus dit, dat wij in de ander iets zien van God. Oké? Dat we in de ander iets zien van God. Wij zijn op deze aarde om in ons leven iets van de heerlijkheid en de grootheid van God te laten zien. Geweldig. Zoiets moois. Kijk, en wij gereformeerden, zeg maar even streven, maar wij gereformeerden redeneren vaak op een andere manier over mensen. We denken vaak vanuit de zonde over mens. Je bent in zonde ontvangen en geboren. En het is nogal verschil, zeg maar, hoe je naar, stel je voor, je kunt naar je kind kijken als mijn kind is in zonde ontvangen en geboren. Je kunt ook naar je kind kijken met de gedachte, mijn kind is een beeld van God. Wat denkt u wat beter werkt? Vals dilemma, dominee, is allebei belangrijk. En dan kun je zeggen van, ja, maar zijn wij nog wel beeld van God? Want het beeld van God is toch aangetast door de zonde? Nou, lees maar Psalm 8. Dat is een psalm die heel lang geschreven is na de zondeval. Waarin heel duidelijk staat dat God ons bijna goddelijk heeft gemaakt. We zijn gemaakt naar de luister van God. Nog steeds geldt dat. Dus het is belangrijk dat we goed begrijpen wat het betekent dat wij als mensen geschapen zijn naar het beeld van God. En zie je kinderen en zie de ander als een beelddrager, alsjeblieft. En het beeld is heus wel beschadigd, daar heb ik veel over gezegd. Het beeld is beschadigd door de zondeval. Ons grote probleem is, had u misschien niet gedacht, maar ons grootste probleem als mens is dat wij kennis hebben gekregen van goed en kwaad. God zegt dat letterlijk. Hè? De duivel die verleidt ons en die zegt, die God van jullie wil jullie klein houden. Hè? Dat is de grote leugen van de duivel. God wil de mens klein houden. God is een vervelende, lastige God die jou klein wil houden. Hele volkstammen van het weekend moest ik spreken op een conferentie in Lunteren. En er waren heel veel mensen uit de gereformeerde gemeente. En daar wordt dat zo vaak geloofd. God wil ons klein houden. In heel veel kerken wordt dat geloofd, mensen. Dus belangrijk, hè, dat u ziet van hoe kijkt God eigenlijk naar ons? Hoe ziet God ons? Ja, en de duivel zegt dus, God wil je klein houden, eet dan maar gewoon van die boom. Want als je van die boom van kennis van goed en kwaad eet, dan krijg je kennis van goed en kwaad en dan word je als God. En wat zegt God? Ze hebben gegeten van de boom, ze hebben kennis gekregen van goed en kwaad, ze zijn geworden als één onzer. Wat is het probleem van de zonde? Het probleem van de zonde is dat wij denken dat we als God zijn. We hebben kennis gekregen van goed en kwaad. En de duivel introduceert daar een nieuw levenssysteem. Daar ga ik straks wat over zeggen. De duivel introduceert daar een nieuw levenssysteem. En wat is dat levenssysteem? Het nieuwe systeem van de duivel is, doe en je wordt iemand. Dat is het nieuwe systeem van de duivel. Dus doe en je wordt iemand. Ga werken en je bent iemand. Doe en je wordt iemand. Dat is het nieuwe systeem wat de duivel introduceert. Ja? Nou, en dus de lijn is in de Bijbel, we zijn geschapen naar het beeld van God. Dat beeld van God is ernstig beschadigd door de zondeval, maar weet wat die beschadiging is. En je kunt die preek rustig terugluisteren nog een keer op www.koepelkerk-arnhem.nl. En vandaag, God die maakt op een bepaald moment in de geschiedenis een nieuwe start. Hij stuurt een nieuwe perfecte, volmaakte mens. Hij stuurt een nieuwe Adam, de tweede Adam. En die tweede Adam is Jezus Christus, onze Heer. Perfect en volmaakt. En die Heer Jezus die gaat een totaal nieuwe start maken. En God zei bij de schepping, en zie, alles is goed, het is klaar. En hij zette de mens in de hof. Toen ging het kapot door de zondeval en toen kwam Jezus en Jezus ging aan het kruis. En Jezus zegt, het is volbracht, alles is klaar. En zo maakt Jezus een nieuwe start. En vandaag gaan we er naar kijken dat Jezus het perfecte en volmaakte beeld van God is. Gaan we naar kijken vandaag, wat dat betekent. En waarom is dat belangrijk? Omdat de Bijbel leert dat als de geest van God komt in ons leven, worden wij gelijk gemaakt aan dat beeld van God. Dat staat in Romeinen 8. Romeinen 8 vers 29 staat dit. Daar ga ik volgende week zondagmorgen over preken. Hij heeft ons ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Dat is onze bestemming. Belangrijk om over je bestemming na te denken. Hij heeft ons ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Wij worden vernieuwd naar het beeld van zijn schepper. Staat er in Colossense 3. Wij worden vernieuwd naar het beeld van de schepper en komen tot inzicht. Dus vernieuwd worden, prachtig zinnetje hoor. Colossense 3 vers 9 en 10. Ze worden vernieuwd naar het beeld van de schepper en komen zo tot inzicht. Dus vernieuwing heeft alles te maken met tot inzicht komen. Nou, dus we gaan nadenken over Jezus is het beeld van God. En wat betekent dat precies? Jezus is de perfecte, volmaakte. Jezus is schitterend. Daar wil ik met u over nadenken. Waarom is Jezus schitterend? Nou, ik vat het maar even samen met twee zinnetjes uit het Johannes-evangelie. Die we allemaal tot op het bot kennen. Maar die zo elementair en belangrijk zijn. Waarom is Jezus zo belangrijk? Waarom is Jezus zo prachtig? Waarom is Jezus zo schitterend? Daar zal ik zo een heleboel over vertellen. Maar er zijn twee zinnetjes uit de Bijbel die het meest duidelijk vertellen. Waarom is Jezus zo belangrijk? Omdat Jezus dit zegt. Niemand kent God dan door mij. Dat zegt hij. Iedereen kent dat zinnetje. Maar waarom is dat zinnetje belangrijk? Jezus zegt, niemand kent God de Vader dan door mij. Met andere woorden, als je Jezus niet kent, ken je de Vader niet. Ken je God niet, weet je niets van God. Dus als je zegt, oh, Jezus is niet de Zoon van God. Jezus is een of andere mens. Ach, ik weet niet of het allemaal waar is over Jezus. Dan leer je God nooit kennen. Dat is wat de Bijbel zegt. Ja? Mensen die dat zeggen, van nou ja, ik weet het allemaal niet van de Jezus. Dan heb je echt een probleem als je Jezus niet kent. Want dan leer je God nooit kennen. En overal waar Jezus geskipt wordt, zeg maar, waar die weggestreept wordt in de kerk, en dat gebeurt in heel veel kerken, dan hebben ze het over de eeuwige. Hè, en het licht dat afstraalt van den hemel. Zulke soort vaagheden krijg je dan, zeg maar. Overal waar Jezus weggestreept wordt, gebeurt helemaal niks. Er gebeurt echt drie keer niks in de kerk. Dus als we niet geloven in Jezus, kennen we God niet. Dat is de eerste. Tweede uitspraak van Jezus, ook enorm bekend. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Dus met andere woorden, ik heb twee problemen. Mijn eerste probleem is, ik ken God niet meer echt. Want de leugen, ik geloof in de leugen van de duivel. Dat is zonde, geloven in de leugens van de duivel. Ik ken God niet meer echt. We geloven in de leugens en daarom moet Jezus komen, de waarheid moet geopenbaard worden. Mijn andere probleem is, ik heb een probleem met God en dat kan ik niet zelf oplossen. Ik kom zelf nooit uit bij God. Niemand komt tot de Vader. Dat is een probleem. Dat we niet bij God kunnen uitkomen. Dat er een afstand is tussen ons en God. Dat is een probleem niet alleen maar voor mij, maar vooral ook voor God. Hè? God heeft jou gemaakt. God houdt zielsveel van je. God houdt eeuwenlang van zijn mensen. Maar hij kan niet intiem met die mensen samenleven. Want er is een probleem wat nog niet opgelost is. Dat is erg. Dat je eeuwenlang op afstand moet leven van je mensen. Stel je voor dat jij dat als vader meemaakt. Je houdt zielsveel van je kinderen, maar je kunt niet bij je kinderen komen. Dus heel duidelijk zegt de Bijbel, waarom is Jezus zo belangrijk? Niemand kent de Vader dan door Jezus. En niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Dus het is alles waard dat wij met elkaar Jezus leren kennen. Dat is de Alpha-cursus. Jezus leren kennen. Het is zoveel waard dat wij begrijpen wat er aan het kruis gebeurt. En dat je niet zegt van ja, dat kruis, ah, dat snappen we toch niet. Dus weet je wel, dat zijn fundamenten, dat is iets voor techneuten, voor bollebozen uit Delft en zo. Snap ik niet goed. Alles waar, dat jij weet wat er aan het kruis gebeurt. Dat jij weet wie Jezus is. Alsjeblieft. En waarom is Jezus zo fantastisch en zo mooi? Nou, kijk eens naar het karakter van Jezus. Jezus introduceert, als hij gaat leven op aarde, introduceert hij totaal nieuwe karaktereigenschappen. Hij is dienstbaar, hij is nederig, hij is zachtmoedig, hij is geduldig. Hij kan op een of andere manier altijd waarheid en liefde bij elkaar houden. Kan ik helemaal niet, hè? Als ik heel liefdevol met u omga en denk van, nou, ik kan beter de waarheid niet vertellen. En als ik echt de waarheid wil vertellen en denk, ja, maar dat kan niet zonder, dan moet ik wel stevige woorden even spreken. Dat kan niet heel liefdevol. Wij kunnen dat niet. Wat hij doet, hoe hij leeft, waarheid, liefde bij elkaar houden, zachtmoedig zijn, altijd de ander belangrijker vinden. geduldig, nederig. Dat kunnen wij niet als mens. En wij vinden dat zo langzamerhand normaal, maar het is echt absurd wat Jezus introduceert. Hoe hij leeft. Gewoon iemand die helemaal geen huis heeft. Hij trekt maar rond. En komt die ene van de, komt die daar een tollenaar tegen en zegt, hé, kom eens uit je boom, ik wil bij je eten. Heel, alle Joden die kotsten op die tollenaars. Wat Jezus doet is altijd zo schokkend, zo anders. Hij heeft zo'n uniek karakter. En zijn liefde is absurd. Weet je wel, wij lezen er zomaar overheen. Dat je van arme mensen moet houden, dat kan ik nog wel voorstellen, hè? Dat we naakten moeten kleden, kan ik me nog wel voorstellen. Maar hij zegt gewoon, ik wil dat je van je vijanden houdt. En ik wil dat je gevangenen lief hebt, bijvoorbeeld. En dan denk ik van, ja, hallo. Eigenlijk schuld ik een boef is een boef, toch? En hij zegt niks ervan. Houden van gevangenen. Op bezoek bij die gevangenen. Houden van je vijanden. Zijn die liefde, kijk, die liefde die hij introduceert, die heb jij niet van jezelf. Echt niet. Die zelfopofferende liefde, die hebben wij niet van nature. Dat is een nieuwe, totaal nieuwe liefde. Weet je wat Johannes zegt? Johannes zegt dan in de Bijbel, hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Ik denk, wat is er nou nieuw aan dan? Er staat een heel Oud Testament vol van, heb elkaar lief. Het nieuwe is dat de liefde die Jezus introduceert, totaal nieuwe liefde is. Andere liefde. Die kennen wij niet als mens. Dat is goddelijk. En dan zijn manier van lesgeven. Ik denk wel eens een keer, als ik nou 1% van dat talent van Jezus had, zou ik dan gezegend zijn, zeg. Hij loopt over straat en dan ziet hij een van de schaapherden en vertelt hij echt een topverhaal over de schaapherden. In een paar zinnetjes, hè. Wat kan die onderwijs? Niemand verzint dat, hoe die dat doet, hè. Hij zegt, de vader kun je vergelijken met een boer. Nou, die Joden die vielen bijna van de stoel af, jongen. Hoe durft hij het? Ze durfden de naam van God niet uitspreken. Weet je, zijn methode van lesgeven is zo uniek. Zo anders. Zo confronterend ook. Hè? De gelijkenis bijvoorbeeld. Is er iemand die die vorm van onderwijs verzonnen heeft in deze wereld? De vorm van gelijkenissen? Niemand. Helemaal niemand. Ze hebben die meneer Anderson, die schrijver van sprookjes, heeft het geprobeerd. Dat is niet echt gelukt. Dus de methode van gelijkenis heeft hij geïntroduceerd en hij verzonnen. Want hij weet wel, je kunt mensen heel vaak niet goed bereiken. Dat heeft hij al lang geleerd. Moet je op een andere manier doen. En zo kan ik eindeloos doorgaan. En dan kijken ze naar de macht van Jezus. Zo uniek zijn macht, hè? Ik heb het al heel vaak verteld. Maar hij heeft macht over ziekte. En wat is het belangrijk? Als ik weet wie Jezus was, dan weet ik ook wie Jezus is nu, toch? En als ik weet hoe hij omgaat met ziekte, weet ik waar ik met mijn ziekte heen moet. Hij heeft macht over ziekte en hij geneest. Geneest niet iedereen, maar hij geneest zoveel mensen. Veel sterker dan welke ziekte ook. Als iemand blind is, geen dokter kan blindheid genezen. Geen dokter kan doofheid genezen. Geen dokter kon melaatschheid genezen. En Jezus deed het gewoon. Soms deed hij een beetje modder erbij. Hij deed het gewoon. Macht over ziekte. Hij had macht over zonde. Hij zei, ik vergeef je zonde. En de mensen liepen huppelend naar huis. Weet je wel, want die liepen al eeuwen rond met een enorme schuld. Of al jaren liepen ze rond met een enorme schuld op hun schouder. En Jezus, ik vergeef jou. Weg. Hij had macht over zonde. Hij had macht over de dood. Wie heeft de macht over de dood? Wie? Hij komt bij de dood en de dood wijkt. Als het leven bij de dood komt, gaat de dood echt aan de kant, hoor. Hij had macht over boze geesten. Boze geesten die stormden er vandoor als hij kwam. Hij had macht over een ezel. Heb je wel eens op een ongetemde ezel gezeten? Moet je eens doen. Reken maar dat die ezel jou alle hoeken van de kamer laat zien. Hij had macht over een boom. Boom nu dood, boom dood. Hij was op een meer en er stormde en hij zegt storm ga licht. Hij had iedereen en alles, je kunt het zo gek niet bedenken, iedereen en alles luisterde naar de Heer Jezus. Alles. Behalve de eigenwijze mens. Maar alles is aan hem onderworpen. alles. Zie je wel hoe machtig die is? Zie je wel hoe machtig die is? En Jezus, ik lees over de Adam in de Bijbel en Jezus zegt, en ik ben de betere Adam, ik ben de tweede Adam, ik ben de echte Adam. En ik lees over Jozef in de Bijbel en ik vind Jozef een indrukwekkend figuur en ik weet, Jezus is groter dan Jozef. Want hij zit ook op de troon en hij vergeeft allen die hem verraden hebben. En ik lees over David in de Bijbel, hoe David een geweldige reus veld met een steen en hoeveel vertrouwen hij had op God. En ik weet, Jezus is groter dan David. Want hij heeft de allergrootste reus op deze aarde, de duivel, verslagen. En ik lees over Esther in de Bijbel en het hele woordje, God komt in het boek Esther niet voor. Maar Esther zegt dit, als ik moet omkomen voor mijn volk, dan zal ik omkomen. En ik weet dat Jezus de betere Esther is. Hij zegt ook, als ik moet omkomen voor mijn volk, dan zal ik omkomen. En hij komt om voor zijn volk. Ik lees over Salomo die zo eindeloos wijs is. En Jezus is meer dan Salomo. En ik lees over alle offers. En Jezus vervult alle offers. En ik lees over een tempel. En ik weet, Jezus is de tempel. En je kunt het zo gek niet verzinnen. Jezus vervult het of Jezus is het of Jezus is meer. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is onwaarschijnlijk dat Jezus doet wie die is. Hoe fantastisch en schitterend die is. Onwaarschijnlijk. Jezus is de echte Jona. Hij redt niet alleen Nineveh, maar heel de wereld. En hij vlucht niet eerst naar Spanje hoor, echt niet naar de Costa Brava. Maar hij zat 3 dagen in de buik van een walvis en Jezus was dood. Hij stierf echt. Onwaarschijnlijk waar, hoe mooi. En waarom is het zo belangrijk, mensen, dat we de heerlijkheid van Jezus... Als jij Jezus gewoon vindt, wat doe je? Denk, ik snap het niet. Kan niet waar wezen dat jij Jezus gewoon vindt? Kan niet waar wezen. Hij is zo super. Hij is zo onwaarschijnlijk. En waarom is het zo belangrijk om de heerlijkheid van Jezus te kennen? Omdat dat een nieuwe lijn is in de Bijbel. De lijn van de duivel is, die de duivel introduceert, is... Doe en word iemand. En Jezus introduceert iets heel anders. Jezus zegt, het gaat even niet om wat jij doet. Het gaat eerst erom dat je luistert en kijkt. Dat is een nieuwe lijn, een nieuwe manier van leven. De kerk is een kerk waar, is een plek waar eerst geluisterd wordt en waar eerst gekeken wordt. En dan pas gedaan wordt. En wij denken van ik moet geloven en ik moet goed leven. En als ik goed leef dan kom ik er wel. Dat is de oude manier van leven, dat is de duivel. Ik moet meer bidden, ik moet meer Bijbel lezen, ik moet dit, ik moet doen, dan word ik iemand. Mensen, geloven is niet iets wat jij doet. Helemaal niet. Wat een onzin. Jij zit in de kerk en je hoort over Jezus en je denkt van... Wauw, zal het waar wezen dat Jezus zo is? Je wordt geraakt. En als je geraakt wordt, dat is geloof. Dus je luistert eerst en je hoort eerst en je kijkt eerst en je ziet Jezus en dat doet iets met je. En dat is geloof. Toch? Dat krijg je. Dat gebeurt nu, als het goed is. Dat je denkt van, wauw, wat een Jezus. Dat is geloof. En de Bijbel leert dan in 2 Korinthe 3 vers 18. Hoe meer je de heerlijkheid van Jezus gaat zien, hoe meer je ook naar die heerlijkheid zult veranderen. Dat zijn de simpele woorden die ik altijd gebruik. Zien is worden, geniet is uitstralen. Hoe meer je ziet hoe mooi Jezus is, hoe meer je een ander mens zult worden. Hoe meer je geniet van Jezus, hoe meer je zult uitstralen van je geloof. Mensen, ik hoop dat jullie dat zien, dat het een andere manier van leven is. Eerst kijken en eerst luisteren. Dat is wat Jezus leert. Eerst kijken en eerst luisteren. Ga even niet doen, maar eerst kijken en eerst luisteren. En als je kijkt, gaat er iets met jou gebeuren. En als je luistert, gaat er iets met jou gebeuren. Dan zwelt geloof op in je hart. En als geloof opzwelt in je hart voor deze grote Jezus, dan komt er liefde in je hart. Goddelijke liefde, geen menselijke liefde. Dat is wat anders. Dat is de beweging van het evangelie, dat is een nieuwe beweging. Kijk, en het mooiste van Jezus, dat moet nog komen hoor, sorry, we zijn er nog niet. Het mooiste van Jezus is dat Jezus niet het levensspel wat verandert. Hè? Zo van, nou weet je wat, ik vind het leven wel leuk, ik geef een paar nieuwe regeltjes. Weet je wel, het levensspel blijft wel hetzelfde, maar ik verzin een paar nieuwe regeltjes en dan maken we het spelletje een beetje anders. En Jezus verandert ook niet de spelers van het spel. Nee, hij maakt een heel nieuw spel van het leven. Een heel nieuw spel. Hij verandert dus niet de regeltjes, dat doen ze in heel veel kerken wel. Dan doen ze wat meer regeltjes, zeg maar, dan komt het misschien wel goed. Of dan veranderen ze de poppetjes, zeg maar. We veranderen de poppetjes en dan hebben we nieuwe spelertjes. Komt het misschien ook wel goed. Nee, Jezus verandert niet de poppetjes. Hij verandert ook niet de regels. Hij creëert een totaal nieuw spel. Een nieuwe manier van leven. Een nieuw koninkrijk. Ik zei het al, de duivel introduceerde. En houd het goed vast, daar hebben we het over gehad, hè. De duivel introduceerde deze manier van leven. Doe en je zult worden. En heel veel mensen leven zo, hè. Als ik maar doe, dan word ik wel iemand. Toch? Zo leven heel veel mensen. Als ik maar doe, dan ben ik wel iemand, dan word ik wel iemand. En wat doet Jezus? Jezus zegt, het gaat niet om doen. Het gaat niet allereerst om doen. Jezus zegt, het gaat er allereerst om. Weet je nou wel die twee vragen van Johannes? Het gaat er allereerst om dat jij gaat leren wie God echt is. Niemand kent de Vader dan door mij. Jij moet gaan leren wie God echt is. En het tweede wat heel erg belangrijk is, dat het goed is tussen jou en God. Dat er geen afstand meer is tussen jou en God. En dat is wat de Bijbel leert. Door het kruis is er geen afstand meer tussen jou en God. Door het kruis is God voor jou en niet meer tegen jou. 100% voor jou. Door het kruis is de hemel opengebroken. Is er genade. En vanaf nu, dat is wat Jezus wil. Door de vrijspraak moet de genade gaan heersen. Dat is een nieuwe manier van leven. Dat is een helemaal nieuwe manier van leven. Dat is niet doe en je zult iemand worden, maar dat is gewoon ontvang, krijg. En daar heeft u al heel vaak over gehoord als u hier in de kerk komt. Maar het is zo elementair dat je ziet dat God, dat Jezus die nieuwe schepping, een nieuwe manier van leven introduceert. Want God is de gevende God. God wil ons alles geven wat we nodig hebben voor het leven. Alles. En wij mogen ontvangen. Dat is de nieuwe manier van leven. Dat je kijkt wat hij geeft. Dat je weet wat hij beloofd heeft om te zullen geven. Dat je God aanspreekt op zijn belofte. Dat is de nieuwe manier van leven. Genade moet heersen. En genade moet heersen in alles. En Gert merkt al steeds dat als ik... Weet je hoe ik dat gewoon simpel doe? Ik moet dan een voorbeeldje. Ik moet een preek schrijven over de schat in de akker. Heb ik pas gedaan, hè? Misschien weet u dat nog. Maar ik ging een preek schrijven over de schat in de akker. En God wil dat in die preek de genade heerst. Dat wil God. Als ik uit mezelf zou schrijven, dan zou ik die tekst gelezen hebben en dan lees ik, oh ja, een man vindt een schat en hij is heel blij. En hij verkoopt alles en hij graaft die schat op. Dus de les van de preek, de les is heel simpel. Je moet heel blij zijn met het koninkrijk. Moet heel blij zijn. En het is ook heel simpel, je moet alles over hebben voor het koninkrijk. Je moet alles verkopen. Dat is geen genade, maar dat is wetschisme, als ik dat zou preken. Ja? Dat is geen genade, maar dat is wetschisme. Dan zeg ik dus tegen jullie, jullie moeten alles erover hebben en jullie moeten blij zijn. En dan ga je naar huis en denk ik ben helemaal niet altijd blij en ik heb nog nooit alles opgegeven. Ik voel me helemaal niet fijn, dominee. Dat is geen genade. Dan heerst de genade niet. En ik heb dus die tekst totaal anders uitgelegd. Door de genade volgens mij. Voor mij leert deze tekst dit. Dat wij de schat zijn en dat God ons opzoekt. En dat God degene is, de enige is die alles over heeft gehad voor die schat. Jezus. En dan zie je dus dat door genade alles in de Bijbel helemaal verandert. En in mijn leven merk ik dat ook, dat door genade alles verandert. En steeds als jullie het hebben over moeten. Jij moet dit en jij moet dat of jij moet zus. En als je een ander veroordeelt, is er geen genade. Is er geen genade? En je moet in je eigen leven al het wetticisme ontmaskeren. Hé, dat is grappig, je moet. Dat is geinig. Perfectionisme, je hangt jezelf op aan je normen. Gisteren had ik een ontzettend indrukwekkend. Dus er was een conferentie met allemaal mensen en er kwam een vrouw naar me toe. En die vrouw die had al jarenlang had ze een distel in haar portemonnee. Een distel, echt zo'n stekel van een van een stekelplant, zeg maar. Ik weet niet precies welke plant. En die had ze in de portemonnee en zei: Gert, dit ben ik. Ik zie mezelf als een distel, als een doornenstruik. Zo zie ik mezelf. Weet je, dat is dat de leugen van de duivel regeert. Hè? God, de duivel zegt tegen jou: jij bent helemaal niks waard. Jij bent echt een loser. Jij bent helemaal niks. En ze had dus geluisterd naar de lezingen op die conferentie. Zei ze: Gert, ik wil af van die distel. Ik geloof het niet meer dat ik een distel ben. Ik geloof het niet meer. Ik geloof toch ook wel dat ik een parel ben. Dus we hebben voor haar een grote parel geregeld. Hebben we aan haar gegeven. Stop deze manier je portemonnee altijd bij je houden. Ik geloof nu dat God mij lief heeft. Dat God me echt waardevol vindt. En wat zijn er veel mensen. Wat zijn er veel vrouwen. Die niet van zichzelf kunnen houden. Die zichzelf waardeloos vinden. Waar de genade dus dan niet heerst. Hè? Maar daar heerst dan de leugen van de duivel. En zo wil God met die genade alsmaar dieper en alsmaar dieper en alsmaar dieper doordringen hier in de kerk. Geen oordeel meer. Er is geen veroordeling meer. En zo wil hij met die genade doordringen in alles in jouw leven. Zie je wat hij geeft? Kijk altijd naar wat hij geeft. Het is niet doe en je wordt iemand. Het is ontvang en krijg en zie en leef. Weet je, wij hadden pas op catechisatie, was gaaf hoor. Hadden we met die groep 16 plus hadden we een gave avond door Jan de Haan geleid over hoe kun je een band hebben met Jezus. Een ontzettend leuke avond. En ze stelden hele goede vragen. Want ze zeiden, ja, hoe kan ik nou een band hebben met iemand die ik niet zie? Dat is echt een goede vraag. Hè? Hoe kan ik nou een band hebben met Jezus die ik gewoon niet zie? En hoe werkt dat dan precies? De Bijbel zegt dat wel, van ik ben een rank en je moet vastzitten aan de wijnstok. Maar wat is dat dan precies? Vastzitten aan Jezus. Wat is dat precies? Vastzitten aan Jezus. Het is wel goed dat we daarover nadenken. Wat zit je? Sowieso, zit je vast aan Jezus? Wat is dat dan, vastzitten aan iemand? Nou, ik denk dat vastzitten hiermee te maken heeft dat jij inderdaad gaat zien hoe schitterend Jezus is. Als je iets heel mooi vindt, dan zit je er gewoon vol van. En als je iets niet mooi vindt, ja, dan zegt het je weinig. Weet je wel, dus heel. En weet je, en ik doe dat zelf. Ik bedoel, we moeten het niet meteen gaan vergelijken. Want ik zit vast aan Marielle, daar ben ik heel blij mee, mijn vrouw. Daar zit ik aan vast. Maar ik wil niet meteen, zeg maar, de relatie die ik heb met Jezus vergelijken met de relatie die ik heb met Marielle. Want de relatie die ik heb met Jezus is echt heel anders, toch? Het is gewoon anders. Laten we daar nou eerlijk in zijn. Wat wij heel vaak doen is onze menselijke relaties vergelijken met de relatie met God. Maar onze relatie met God is gewoon anders, mensen. Anders. Laten we het ook gewoon tegen elkaar zeggen. En hoe doe ik dat dan? Nou, gewoon heel concreet is dat voor mij, dat ik zoek heel vaak, als ik iets meemaak in het pastoraat, dan zoek ik gewoon, wat zegt Jezus erover? Gewoon simpel. Dus dan kijk ik van, staat ook in de Bijbel, hè? Laat mijn woorden in je zijn. Mooi, hè? Zoek je wat Jezus heeft gezegd. En dan hebben we het over de kerk met elkaar. En iedereen heeft een mening over de kerk. En iedereen vindt wat over de kerk. En ik vind het eigenlijk helemaal niet interessant wat Gert vindt. Ik vind ook helemaal niet interessant wat u vindt. Sorry. Ik heb heel veel respect voor u, maar ik vind het niet interessant. En ik vind het wel interessant wat Jezus vindt over de kerk. Ja? En de kerk is, zegt de Bijbel, het lichaam van Jezus. Dus ik snap de kerk niet zonder Jezus. Snap je? Ja? En wat moet ik met het lijden, zeg maar. Met het lijden met een lange ei. Wat moet ik met het lijden zonder Jezus? John Stott zei het zo, geweldig. John Stott zei, ik zou niet kunnen geloven in een God die die van een afstandje zitten kijken naar ons lijden. Heeft Jezus dat gedaan, naar een afstandje gekeken naar ons lijden? Echt niet. Hij heeft alles meegemaakt en is overal doorheen gegaan. En je kunt niks begrijpen van het lijden van de mensen als je het lijden van het kruis niet kent. En misschien snap je het niet helemaal. Nou, ga maar mee bezig dan thuis. En noem een willekeurig onderwerp en je snapt het niet zonder Jezus. Echt niet. Je snapt het niet zonder Jezus. Waar moet je heen met je schuld zonder Jezus? Waar moet je heen met ziekte zonder Jezus? Het lukt niet zonder Jezus, mensen. Weet je, Kijk, de Bijbel zegt dit, hè. In Jezus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Alles. Dus met andere woorden, wij hebben hier in de kerk genoeg aan Jezus. We hebben niks meer naast Jezus nodig. Helemaal niks meer. Niets meer. Zelfs niet de wet. Want Jezus heeft de wet tot in detail vervuld. En Jezus is de levende wet. Als je echt wil weten wat de wet betekent, kijk dan naar het leven van Jezus. Je hebt niets naast Jezus nodig. Helemaal niets. Dat is wat de Bijbel claimt. En geloven we dat echt? In hem zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen. Naast Jezus heb je niets, maar dan ook helemaal niets nodig. En het enige wat nodig is, is dat in deze kerk Jezus in al zijn heerlijkheid wordt gepreekt. En de Bijbel noemt dat Gods mysterie. En dat doet de Bijbel op hem niet voor niks. Want een mysterie kan ik niet helemaal uitleggen hier in de kerk. Dat wil ik ook niet eens. He? Een mysterie betekent dat dat niet iets is wat in mensenhoofden is opgekomen. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. He? Wat God doet in Jezus is in geen mensenhoofd opgekomen. Dat is een mysterie. En een mysterie is niet helemaal uit te leggen. Een mysterie is dat jij, dat God vraagt aan jou. Alsjeblieft, lieve Annemiek. Lieve Dirk. Lieve Morga. Wil jij het avontuur aangaan om met Jezus op pad te gaan? Probeer het eens een keer. Je moet het ervaren, zeg maar. Dat is een mysterie. Je moet het ervaren. Nou, weet je, Jezus is zo onvoorstelbaar schitterend. Zo mooi. Zo prachtig. Echt alles is in hem te vinden. Alles wat jij nodig hebt. En de volgende keer gaan we naar luisteren dat God ons gelijk wil maken aan deze Jezus. Dat is ook niet te filmen natuurlijk. Dat staat in de Bijbel. Hij wil ons gelijk maken aan het beeld van deze Jezus. Dat is volgende week zondagmorgen. Hopelijk zien we elkaar dan weer. Amen. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen. Jezus is de hoop van alle volken. Jezus, hoop van de volken. En daarna zingen we, Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam.
Over.
Beleiden ons geloof en dat doe ik door een aantal woorden te lezen over wie de Heer Jezus is uit Colossense 1. Ik mag meelezen als u wil, Colossense 1 vanaf vers 13. Prachtige woorden over de Heer Jezus. Wij geloven, ik zeg er iets voor, hè? Dus Colossense 1 vers 13. Wij geloven in God de Vader en Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dat is wat God doet. Hij brengt je naar het rijk van zijn geliefde zoon, waar het leven totaal anders is. Dan zegt hij dit. De zoon die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Hij is beeld van God, de onzichtbare. Of beeld van God, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat alleen in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. En in hem heeft heel de volheid van God willen wonen. En door hem en voor hem, alles met zich willen verzoenen. Alles op de aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. En eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u, door de dood van zijn aardse lichaam, met zich verzoend, om u heilig en zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt. En dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. En waarvan ik de dienaar ben geworden. Laten we God gaan danken. Liefdevolle Vader in de hemel, u bent zo liefdevol en genadig dat u uw zoon hebt geschonken. En uw vader regeert nu door uw eigen zoon. U heeft hem alle macht gegeven, uw zoon Jezus. Aan hem hebt u alle macht gegeven in hemel en op aarde. En het is uw grote verlangen, Vader, dat alle knie zich buigen voor hem. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. En we willen zo graag meer en meer van de heerlijkheid van Jezus gaan zien. En vol zijn van zijn heerlijkheid. Vader, wat zitten we vaak op de lijn van doen. Doen, doen, doen. En dan word je wel iemand. Maar u zegt al heel snel tegen ons, als we nog maar heel klein zijn. Vaak een babytje. Jij bent zo geweldig. Weet je wel wat ik allemaal al in jou gelegd heb? Vader, zo mogen we leren leven dat we bij onszelf ontdekken wat u allemaal in ons gelegd hebt. En wat zijn er dan in, ook in deze gemeente? Fantastisch. We zijn allemaal prachtige mensen. Zo vol met creativiteit. Vader, u hebt iedereen zo nodig. Ook al zijn we ziek of gehandicapt. Wat hebt u ons nodig? Vader, u daagt ons gewoon uit om zwak te zijn en te ontvangen. Ontvang maar. Vader, geef dat ook in deze gemeente dat die sfeer mag zijn. Een sfeer van kwetsbaarheid. Een sfeer van eerlijkheid. Want dat zagen we ook in de Bijbel, dat wij zijn inderdaad een aardevat, maar er zit een schat in ons. Dat is Jezus, wat een kracht heeft Hij. Heer Jezus, hoe meer we gaan zien hoe groot U bent, hoe meer we ook van U verwachten. U bent de genezende God. U bent de bevrijdende Heer. En U geneest en U bevrijdt en U verlost en U vergeeft. En daarom verwachten we alles van U. Er is niks te gek. Vader, dat vinden we heerlijk. Want als we weten wie U was, dan weten we ook wie U bent. U bent nog veel groter dan toen u op aarde was. U bent nu de verheven koning. En alles en iedereen hebt u verslagen. U hebt de zonde, de macht van de zonde verbroken. U hebt de Satan verpletterd. U hebt de dood verbroken. Wat is dat geweldig. En als we kijken naar u, dan weten we hoe het wordt, Heer Jezus. Waar zouden we heen moeten als we niet wisten dat u was opgestaan uit de dood? Dan zouden we voor eeuwig met die ellendige vraag zitten. Wat is er na de dood? En de duivel wil ons steeds weer onzeker maken en ons aanklaag. Vader, wilt u door uw geest de liefde van uzelf uitstorten in ons hart? Geef ons geloof dat u echt voor ons bent en niet meer tegen ons. En dat zo ook de zonde overwonnen mag worden. Dat we vervuld worden van het evangelie. Vervuld worden van liefde. Vader, dank u wel voor een nieuw leven wat u hebt gegeven aan gemeenteleden. Dank u wel voor de kleine kindjes die u hebt gegeven. Wat zijn ze ook vaak klein en kwetsbaar en teer. Eigenlijk zijn die kleine baby'tjes een symbool van ons eigen leven. Want we zijn allemaal klein en kwetsbaar en teer. En allemaal leven we van geven, van ontvangen. Van uw voeding. Van uw zorg. Van uw verschonen. We hebben het allemaal zo nodig. Vader, wilt u de komende week met ons meegaan en geef dat we vol mogen zijn van de schitterende Jezus. Absoluut uniek. Wat heeft Hij laten zien, Vader, wie U bent? En wat heeft Hij met zijn eigen lichaam de weg naar U weer opengebroken? Het gordijn scheurde. Want U wil dat niet. U wil geen afstand. Dank u wel, Vader, dat we Jezus mogen kennen. Daar wordt het leven ook eenvoudiger van. We hoeven niet overal en nergens onze antwoorden te zoeken, want in Hem is alles te vinden wat we nodig hebben. We kunnen het haast niet geloven, maar dat leert de Bijbel. Vader, dank u wel voor de schitterende Jezus, uw Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u met al uw heerlijkheid en met al uw schitteringen onze broer wilt zijn. Daar geloven we haast niet, maar het is wel waar. Vader, wilt u bij ons zijn als we aan het werk gaan en geef dat we dan ook iets van die schitterende schat in ons. Dat we vol mogen zijn van Jezus. Mogen doorgeven. Dat we zijn woorden mogen gebruiken. Dat we zijn liefde mogen gebruiken. Dat we zijn vergeving mogen gebruiken. Ook in onze relaties met mensen. Vader, wilt u onze dank aanvaarden. Wilt u met ons meegaan in de komende week. En breng ons, als u het wilt, ook volgende week weer hier bij elkaar. Om weer te genieten van het evangelie. Dank u wel, Vader, dat we tot rust mogen komen. Die onruststokende duivel is verslagen. En we zitten bij u. En u geeft en u geeft en u geeft. En we mogen gewoon iets doen met wat u hebt gegeven. Heel rustig. Want dat is lekker, dat is leuk. Vader, Dank u wel voor deze oase die u bent. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. En de collecte die is bestemd, zoals u zo kunt zien, voor de Alpha-cursus, de eerste. En de tweede voor de diaconie. De diaconie die krijgt het omdat de gevolgen van de economische crisis steeds meer merkbaar worden, ook in Arnhem. Ik zei het pas in de preek, er leven meer dan 15.000 mensen in Arnhem onder de armoedegrens. En dat betekent concreet dat de diaconie het gewoon drukker krijgt. Dat is alleen maar goed. Dat meer mensen aankloppen voor schuldhulpverlening, voor steun. En wordt van harte bij jou aanbevolen om... Ik vind het is ook prachtig dat we gewoon ook overal waar we kunnen helpen als diaconie. Dat is mooi. Maar ik wil het erg bij u aanbevelen. En ook de Alpha-cursus. Ja, hoe moeten mensen, het staat in de Bijbel, hoe moeten mensen Jezus leren kennen als hij niet verkondigd wordt? Nou, dat gebeurt bij de Alpha-cursus. Prachtig. De Alpha-cursus die draait op dit moment, gaat heel goed. En 9 november start hij in de gevangenis. Ook heel erg gaaf. Mogen we de Prison Alpha geven. Ik zie er erg naar uit. Mogen we de Alpha-cursus in de gevangenis geven. Ik geloof dat als Jezus in de gevangenis komt, dat daar echt wat gaat gebeuren. Dus waarschijnlijk leest u binnenkort een berichtje in de krant. Dat de Blueband Bias in één keer veranderd is. Dat geloof ik. Oké? Okay? Wij u aanbevolen, deze collectors. Wij gaan deze dienst afsluiten door met elkaar te zingen. Wij knielen voor uw zetel neer, want u bent onze Heer. Hartelijk dank dat u in de kerk was vanmiddag en ik wens u een hele goede en gezegende week toe. Ga met God en God zegt tegen jullie allemaal, ik wil niet dat jullie alleen naar huis gaan, want ik wil zo graag met jullie mee. Ik wil dan graag mee met mijn liefde, want je bent mijn geliefde en ik wil heel graag mee ook met mijn genade, want die wil ik graag bij jou kwijt en ik wil graag meegaan met mijn geest, want je redt het niet alleen. Dan zullen we ons hart richten op God om die kostbare zegen van God waarin hij dit allemaal aan jullie mee wil geven, ook te ontvangen. Laten we ons hart richten op hem. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal.